Nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is met betrekking tot de prediking. U weet dat we de laatste tijd gewend zijn met de doopsbedieningen seriepreken te houden, getiteld Wij en onze kinderen. En omdat we vanavond nog een keer zouden preken over het vijfde gebod, heb ik de catechismespreek uitgesteld tot de volgende week, omdat het anders in de twee diensten over hetzelfde thema zou gaan. Dus vanavond geen catechismesprediking. Tweede mededeling is dat we u herinneren aan de extra collecte die gehouden zal worden op deze zondag voor het bouwfonds. En de laatste mededeling is dat ik voor het beroep dat de gemeente Meerkerk op mij heeft uitgebracht heb mogen bedanken. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 84 de versen 1 en 5. We willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit Psalm 119 het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren gewis, als zij het houdt naar het heilig blad. Psalm 119 vers 5. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden in het tweede hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Vers 39 tot en met 52. Lucas 2, de versen 39 tot en met 52. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lucas 2, vers 39. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen, na de bediening van de heilige doop, nadenken over een gedeelte uit dit schriftwoord wat u gelezen is. Namelijk de versen 48 tot en met 51. Lucas 2, de versen 48 tot en met 51. Waar we het woord van God en de tekst voor deze morgen zo lezen. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. We willen nu eerst het sacrament van de heilige doop bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En ik lees u daartoe het formulier voor de bediening van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken om op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is. Om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder vroeg in de wei, zuster vroeg in de wei? Het is voor jullie beiden een heel belangrijk ogenblik. En ook voor het kindje, jullie eerste kindje, dat God jullie toevertrouwde. Jullie beseffen dat, zij beseft dat niet. Belangrijk is het, omdat nu jullie enkele weken geleden door de Heere verblijd werden met de zegen die God op het huwelijk geeft, jullie kindje in de kerk mogen brengen. Dat is al een zegen. We hebben het gezongen aan het begin van deze dienst, dat het goed is om in Gods huis te zijn. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heere voorhof in te treden. We hebben gezongen dat de dichter zegt, beter 1 dag in uw voorhoven dan 1000 elders. Dat is goed, om met onze kinderen in de kerk te zijn. Maar we weten het, we zijn niet alleen maar in de kerk. Vanmorgen als een goede gewoonte, als iets wat van grote betekenis is. In het midden van de gemeente mag jullie kindje ook het teken en zegel van het verbond van God ontvangen. Dat is een zichtbare prediking. Daarin zegt God tot ons en tot onze kinderen dat hij van eeuwigheid met zondaren te doen wil hebben. In mijn vorige gemeente was er een diaken die op een gegeven ogenblik zei aan het begin van een doopdienst, weer een doopdienst, want dat gebeurde daar heel wat keren, veel meer dan hier nog. Wat is het een zegen dat we vanmorgen niet alleen het hoorbare, maar ook het zichtbare evangelie in ons midden mogen hebben. En als je nou goed luistert en goed kijkt vanmorgen naar de bediening van de heilige doop, dan hebben we al een hele preek. Zichtbaar evangelie, God bewogen met zondaren. En dat is, als ik het zo zeggen mag, de bemoediging, maar ook de aansporing die vanmorgen aan jullie beiden wordt meegegeven. Bemoediging dat wanneer jullie samen vanaf de geboorte van jullie kind geroepen worden om dit kind op te voeden in de voorzijde leer, dat jullie het niet alleen behoeven te doen. Heb veel de Heere nodig. Want zonder hem zal het ook niet gaan. In deze benauwende tijd, kinderen opvoeden, Adams kinderen, zondige kinderen, en wij als zondige ouders, hoe zou dat kunnen? Maar jullie behoeven het niet alleen te doen. Heb veel de Heere nodig, welzalig hij, die al zijn kracht en hulp, ook in deze dingen, van hem verwacht. Het is ook een aansporing om nu jullie kindje voor te leven en op te voeden in deze weg. De weg van het huis van God, van het woord van God en van de dienst van God. En laat het dan zo mogen zijn dat en voor jullie persoonlijk en voor het kindje wat God jullie toevertrouwde, het huis van God en de dienst van God het allervoornaamste mag worden. Geef dat jullie kindje mee. En vertel haar, als ze groot mag worden, wat we hopen en bidden, dat er bij God zoveel te vinden is. Door Christus Jezus. Dat bij hem alles te vinden is. En dat dat het voornaamste is in het leven. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ouders, God zegene jullie beiden. Met alle geestelijke zegeningen. En bovenal met de genade, de wijsheid, het geduld en de liefde. Om jullie kindje op te voeden in deze weg. Dat zij zo. Gemeente, we zingen uit Psalm 109, 103, het negende vers. Psalm 103, vers 9. Daarna wordt het sacrament van de heilige doop bediend. En aansluitend aan de doopbediening zingen we staande Psalm 134, vers 3, de zegenbede. Dus eerst Psalm 103, vers 9. Daarna de bediening van de heilige doop. En dan staande Psalm 134, vers 3.
Thank you.
Maatje Adriaantje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we Gods zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dat met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, wil dat zelf bevestigen in uw oneindige, soevereine verbondstrouw. Wij hebben samen uw naam aangeroepen over dit kind en deze jonge ouders die hun eerste kindje ten doop mochten houden. En wij willen ook aan het einde van deze plechtigheid uw naam smeken, of u hem beiden vervullen wilt met genade, met liefde, met geduld en met wijsheid, om u te kennen, maar ook in uw wegen dit kindje voor te houden en voor te leven, wat tot haar eeuwige vrede dient. Want ook dit kind is een kind wat op de wereld gekomen is, op een zondige wereld, als een zondig kindje. Een kindje ook van zondige ouders. Want er is geen mens die zonder zonde is, behalve de ene, Jezus Christus, uw eigen Zoon. We bidden u daarom, Heere, zou u dit kind heel in het bijzonder willen aanzien in de Zoon van uw liefde, Jezus Christus. We mogen vanmorgen vanuit uw woord gewezen worden hoe hij als kind de wet vervulde, zijn vader lief had boven alles en zijn naaste zijn ouders als zichzelf. hoe hij eerst het koninkrijk van God zocht, maar hoe hij ook zijn ouders gehoorzaam was. Heere, zo kan niemand kind zijn. Zo kan niemand gehoorzaam zijn. Maar wil u vanuit Christus, dit kindje en de kinderen die u aan ons als gemeente gaf, alle kinderen van al onze gezinnen, die genade geven dat zij de dingen van God de Vader mogen zoeken en dat zij hun ouders gehoorzaam zijn. Heere, leg ons zo en leg onze kinderen de vrezen van uw naam op. Doe ons wandelen in uw wegen. O, daar hebben we de genade en de kracht van u voor nodig, want zonder u kunnen we niets doen. Maar wil die schenken. En wil u geven dat om die grote zoon van u, Jezus Christus, er velen mogen zijn onder ons en onze kinderen die u de Heere zoeken en u de Heere vrezen, die bezig zijn met de grote vraag: hoe kom ik tot God bekeerd? En die zoeken om in hun leven in de wegen van de Heere te wandelen. Heere, aan onze kant is het onmogelijk, en het is ook wanneer we op onszelf zien als kinderen en zeker ook als ouders zo onverdiend. Er ligt zoveel schuld, zoveel nameloos tekort. Maar zou u het uit genade willen doen, Heere? Daar mogen we toch om vragen. Daar mogen we toch ook ootmoedig op pleiten. Op dat verbond van u, dat van geen wankelen weet. Want de doop is toch het teken van uw trouw door de geslachten heen. En van het zichtbaar bewijs dat u ook onder het nalaten nageslacht wilt werken met uw genade. Heere, doe het uit onverdiende gunst. Wees zo met ons allen. Zegen ons in deze dienst. Wees met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Met mensen die in rouw zijn. Met ouderen die lichamelijk, soms ook geestelijk, verval van krachten waarnemen in hun eigen omstandigheden. Heere, u weet hoe moeilijk dat is. En hoe moeilijk wij een stap terug doen. Of soms vele stappen terug doen. Ach, geef u de kracht en de hulp. Wees u ook, Heere, met allen die ziek zijn. We dragen onze bejaarde zuster Hollaar aan u op, die in het ziekenhuis ligt in verband met trombose. We bidden u, Heere, of u haar nabij wilt zijn en wilt ondersteunen en door wilt helpen. Maar geef bovenal dat zij ervaren mag dat u van haar af weet. Denk aan haar en ook aan haar man en allen die haar lief zijn in deze omstandigheden. We willen uw naam dankzeggen dat Jantine Kiviet deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis en weer thuis mag zijn. Heren, we dragen haar aan u op en bidden of u alles zo wilt maken dat de zorgen die er waren en die er voor een klein deel nog zijn, mogen worden weggenomen. Dat ze volledig herstellen mag en dat uw bewarende hand over haar leven mag zijn uitgestrekt. Maar bovenal schenk haar die genade die ook zij nodig heeft. We bidden u, Heren, wees met de gehele gemeente in droeve en blijde omstandigheden. We zeggen uw naam ook dank dat het zo is dat u ons als predikant en gemeente bij elkaar hebt gelaten, aan elkaar hebt verbonden. Heer, het is een wonder als wij nog een gemeente mogen hebben. Het is een wonder als een gemeente een dominee mag hebben. Want dat is een teken van uw zegen. Geef dat we het zo ook mogen zien. Heel in het bijzonder wanneer we beseffen dat zoveel predikanten worden weggenomen. Of dat ook predikanten van hun gemeente worden losgemaakt op een wijze die tegen alle vlees en bloed ingaat. We hoorden van de week dat dominee Sterk afscheid genomen heeft van zijn kerkenraad en van zijn gemeente. En wacht op het einde. Heren, we dragen hem en de gemeente van Bunschoten aan u op. Wil u hem in deze omstandigheden bijzonder nabij zijn, met de gemeente en met zijn vrouw en kinderen. Heere, wat een weg, zo onbegrijpelijk. En voor ons zo onnaspeurlijk. Maar uw weg, hoe die ook zijn zal, is altijd wijs en goed. Heere, leer hem, leer zijn vrouw en de kinderen, leer ook de gemeente dat zien door het geloof. Want anders zouden ze niet verder kunnen. En wil u geven dat wanneer wij nog een gemeente mogen hebben, nog mogen werken, dat het ons een wonder mag zijn en mag blijven. En laat het zo ook in de gemeente mogen leven. Geef dat er wederkerig veel gebed mag zijn voor de zegen op het werk. Voor die krachtige zegen van uw geest die nodig is. Heere, doorwaai de bediening, het ambtelijke werk met uw zegen. En doorwaai ons als gemeente met uw zegen. Wil u ook zijn met de gemeente van Meerkerk? Mogen wij die gemeente, die vakant is, na zo lang dominee Blom in haar midden gehad te hebben, aan u de Heere opdragen. U weet de moeiten die daar zijn, de zorgen die daar zijn. Heere, wil u zelf de lege plaats vervullen en de gemeente bijeen bewaren onder uw woord en uw weg helder en duidelijk wijzen. Wil u ook aan de gemeente van Meerkerk en aan verscheidene andere vakante gemeenten gedenken, Heere. U weet ook van de moeite die er is, ook rond het beroepingswerk soms. U weet ook dat er een zoeken is en een vragen is en een worstelen is. Wil u, o God, mannen zenden en uitstoten, geroepen en geleid door u. En wil u lege plaatsen die er zijn, genadig vervullen. Heere, u weet volmaakt welke nood er in dat opzicht is. Er zijn dingen die ook niet gemakkelijk onder woorden te brengen zijn. Maar het is bij u bekend. O God, ontferm u over onze kerken. Ontferm u ook over de vakante gemeente. En geef de leiding en de wijsheid van uw Heilige Geest. Heere, geef die ook deze morgen in de bediening van uw woord. Schenk ons genade, Heere, om alles ook in de prediking en in het luisteren van u te verwachten. En geef ons in de geestelijke lessen en in de lessen voor het gewone leven die in dit woord liggen opgesloten. De leiding en de bediening van uw geest. Open onze oren, onze harten. En laat het woord krachtig mogen zijn tot vermaning, tot bestraffing, tot vertroosting, tot bemoediging, tot onderricht. We bidden het niet om ons, maar alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen uw gemeente uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 40, het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Brandofferen nog, offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vierde vers. Geliefde gemeente, er is in onze kringen al van oudsher een zekere beduchtheid, een zekere aarzeling om te spreken over de Heere Jezus als voorbeeld. Dat heeft daarmee te maken dat er in het verleden en ook in het heden wel eens heel eenzijdig over Jezus als voorbeeld gesproken wordt. Vooral in de vorige eeuw was dat erg in zwang, waarin Jezus alleen als het voorbeeld gezien werd dat wij moeten navolgen. En als wij de Heere Jezus alleen maar als voorbeeld zien wat wij moeten navolgen, dan krijg je een soort zoetelijke godsdienstigheid waar zonde geen zonde meer is en waar genade geen genade meer is. En vandaar dat men in onze kringen, in reformatorische kringen, van oudsher altijd gezegd heeft: Jezus is niet in de eerste plaats voorbeeld, maar hij is in de eerste plaats borg, zaligmaker, redder van zondaren die zo diep in de macht van de zonde verzonken liggen, dat ze alleen door deze zaligmaker gered kunnen worden. En het is nodig om dat telkens weer te benadrukken. Jezus is niet in de eerste plaats voorbeeld, maar hij is in de eerste plaats borg en zaligmaker. Maar als we dat gezegd hebben, moeten we dat andere niet vergeten. Dat hoewel hij in de eerste plaats borg is, is hij dan toch wel in de tweede plaats ook voorbeeld. En is zijn leven hier op aarde ook een voorbeeldig leven, waaruit vele lessen te leren zijn voor ons en voor onze kinderen. En dat is op een heel bijzondere manier ook duidelijk in dit gedeelte van het woord van God, waar we op een heel andere manier ook wel eens over gepreekt hebben, maar vanmorgen bijzonder bij stil willen staan in het licht van wat het woord te zeggen heeft tot ons en tot onze kinderen. We schrijven er als thema boven: onze kinderen en het voorbeeld van de Zoon van God. En er zijn twee dingen die we bijzonder willen benadrukken. We letten allereerst op zijn gehoorzaamheid aan de eerste tafel van de wet. We vinden dat bijzonder in vers 49. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En in de tweede plaats zijn gehoorzaamheid aan de tweede tafel van de wet. We vinden dat in vers 51. En hij ging met hen af naar Nazareth en was hen onderdanig. Onze kinderen en het voorbeeld van de Zoon van God. In de eerste plaats zijn gehoorzaamheid aan de eerste tafel van de wet. En in de tweede plaats zijn gehoorzaamheid aan de tweede tafel van de wet. De meesten van u weten dat we de laatste tijd in de doopdiensten bezig geweest zijn met verschillende woorden uit de schrift onder het thema wij en onze kinderen. En zo hebben we nagedacht over onze kinderen en het verbond van God, onze kinderen en het koninkrijk van God, onze kinderen en het woord van God, en vanmorgen onze kinderen en het voorbeeld van de Zoon van God. Want de Heere Jezus Christus is ook als kind een voorbeeld geweest voor allen die het woord van God kennen, en heel in het bijzonder voor alle kinderen die bij het woord van God worden opgevoed. Dat is eigenlijk die ene geschiedenis uit de jeugdjaren van de Heere Jezus Christus die ons in het evangelie wordt meegedeeld. We worden uitvoerig geïnformeerd over de omstandigheden waaronder hij geboren werd. Daar staan allerlei geschiedenissen over vermeld in de Bijbel. En dan zwijgt de Bijbel over zijn leven. Ja, tot zijn 30ste jaar. Tot het moment dat hij gedoopt wordt in de Jordaan. En zijn ambtelijke bediening hier in Israël begint. En het volk van Israël gaat onderwijzen. En de zieken gaat genezen. En de weg naar Jeruzalem gaat om daar te lijden en te sterven. Tussen zijn geboorte en tussen de doop in de Jordaan ligt een lange periode van ongeveer 30 jaar waarover de Bijbel zwijgt. De enige gebeurtenis die in die periode vermeld wordt, is deze. Dat de Heere Jezus Christus met zijn ouders toen hij 12 jaar was naar Jeruzalem ging. En dan staat er dat zijn ouders gewoon waren om naar Jeruzalem te gaan ter gelegenheid van het Pascha. U weet, het Pascha, dat was het grote Joodse feest. Het Pascha, dat was het feest waarbij, als het mogelijk was, elke orthodoxe zoon van Israël, elke orthodoxe Jood dus, naar Jeruzalem ging om daar het Pascha te vieren. In de wet van Mozes stond dat ze de 3 grote feesten moesten houden. Maar omdat nu ze eenmaal in Palestina woonden, de afstanden wel wat lang werden en het wel wat bezwaarlijk werd om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te reizen, probeerden de meeste Joodse gezinnen op zijn minst eenmaal in Jeruzalem te zijn. En die ene maal was dan bij voorkeur het Pascha. Wel, die gewoonte hadden de vader en moeder van de Heere Jezus, Jozef en Maria ook. Als vrome Joden, zoon en dochter van Israël, gingen ze jaarlijks naar de tempel om met het Pascha hun offers te brengen en voor het aangezicht van de Heere te verschijnen. Ze gingen doorgaans met een hele groep. We lezen over magen en bekenden, dat wil zeggen over verwanten en bekenden. Ze gingen dus uit Nazareth, boven in het noorden van Palestina, de lange weg naar Jeruzalem, lopend of misschien rijdend op een ezel. En zo gingen ze te midden van verwanten in de paastijd naar Jeruzalem. En als de Heere Jezus 12 jaar oud is, gaat hij ook mee. Vermoedelijk is het de eerste keer dat hij meegaat naar Jeruzalem. Want het was normaal zo dat kinderen onder de 12 jaar niet meegingen naar Jeruzalem. Bovendien was de gewoonte in Israël langzamerhand ingeslopen dat jongens op de leeftijd van 12 jaar voor het eerst meegingen naar paasfeest of naar een van de andere feesten. En dan verklaard werden zoon der wet te zijn. Bar mitzva heet dat in het Hebreeuws van die dagen. Dat betekent dat op 12-jarige leeftijd de periode van kind zijn voorbij was. In die periode vanaf zo'n jaar of 7, 8 was men onderwezen door de schriftgeleerden om het alfabet te lezen, om de Bijbel te leren lezen. Had men kennis genomen van de belangrijkste gebruiken van de Joodse godsdienst. En als je dan 12 jaar werd, dan was die opleidingsperiode, wij zouden zeggen de periode van de catechisatie, voorbij. En dan deed je belijdenis, dan was je zoon der wet, bar mitzva. Dan was je lid van de Joodse synagoge in volle rechten. Dan mocht je meespreken met de schriftgeleerden over de geheimenissen van het woord van God en over het koninkrijk van God. Dan mocht je ook het woord voeren in de synagoge en de boekrol openen als dat de tijd was en een gedeelte lezen. Dan was je lid van de synagoge in volle rechten. Wel, zo is het ook dat de 12-jarige Jezus uit Nazareth voor het eerst meegaat met zijn vader en moeder naar de grote feesten in Jeruzalem. En hij wordt zoon der wet. Hij neemt zelf de verplichting op zich om de wet van God te houden, zoals de Joodse jongens dat gewoon waren in die dagen. En hij is lid van de synagoge en mag spreken als een volwassene met de schriftgeleerden over de dingen des Heren. En als die belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de Heere Jezus voor het eerst in Jeruzalem het paasfeest heeft meegemaakt, dan gaan de groepen van feestgangers weer terug. De mensen uit Galilea, ze nemen afscheid van Jeruzalem. En heel die groep van feestgangers gaat terug. En zoals we ons dat voor kunnen stellen, de kinderen, de jongens van 12, 13 en 14... die meegegaan zijn naar het feest, die lopen bij elkaar, die drommen samen, gaan wat vooruit. En Maria en Jozef lopen wat langzamer met de andere volwassenen. En als ze dan een dag gelopen hebben, tegen de avond zoeken ze een rustplaats op, misschien een herberg. En ze zoeken hun kind bij de andere jongens, bij de familie, bij de vrienden en ze vinden hem niet. Grote onrust. Wat zou er gebeurd zijn? Waar zou hij zijn? En die onrust klimt met het uur, want geloof maar dat Jozef en Maria die nacht niet geslapen hebben. En ze gaan zoeken eerst in de omgeving en dan reizen ze langzaam de lange weg terug, hier vragend, daar vragend. En met de dag stijgt de onrust, uiteindelijk komen ze in Jeruzalem en daar zijn ze ook overal geweest op het adres waar ze logeerden. En uiteindelijk komen ze dan in de tempel, het is de derde dag. En dan vinden ze hem in de tempel, in een van de bijgebouwen van de tempel waar de schriftgeleerden zitten en hun uitleg geven van de Bijbel. En Jezus als zoon der wet zit daar met de schriftgeleerden en hij luistert naar hen en hij vraagt naar hen. En ze zijn allemaal ontzet vanwege de diepe wijsheid en de inzichten die uit zijn woorden blijkt. En als dan Maria daar binnenkomt, dan barst ze los in haar grote moederlijke onrust. En ze zegt, kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Wat is het waarom je dit gedaan hebt? Ziet, je vader en ik hebben je met angst gezocht. Begrijpelijk, zegt u. Stel u zich maar eens voor dat een van uw kinderen, een van uw kleinere kinderen, of zelfs die jongen of dat meisje van 12 jaar, dat 's avonds niet thuis zou komen bijvoorbeeld. U zou ongerust worden. En als u na dagen het nog niet gevonden had, dan zou uw hart in uw keel kloppen vanwege de onrust. En dan zou je inderdaad zoiets kunnen zeggen wanneer je ze onverwacht zou vinden, daar in alle rust en vrede zittend, te midden van wat schriftgeleerden. Heel begrijpelijk. Moederlijke, vaderlijke ongerustheid. En toch, toch bestraft de Heere Jezus deze 12-jarige jongen, zijn vader en zijn moeder, vanwege deze zo begrijpelijke uitbarsting. Want hij zegt, wat is het dat ge me gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Nou moet u die tekst goed lezen. De Heere Jezus zegt natuurlijk niet tegen zijn ouders, Jozef en Maria, dat het verkeerd is dat ze hem zochten. Dat zou u uit het eerste stukje van de tekst kunnen lezen. De Heere Jezus acht het goed en het woord van God acht het noodzakelijk dat ouders zorgen voor hun kinderen en dat ze bezorgd zijn voor hun kinderen en dat zij hun kinderen, zoals we de vorige week zagen, liefde en trouw bewijzen. En dat betekent ook dat ze hun kinderen opzoeken als ze kwijt zijn. Het zou een slecht teken zijn, jonge mensen, kinderen, als vader en moeder zo weinig om jullie gaven dat ze helemaal niet bezorgd waren als ze niet wisten waar je was. En daarom moet je ook maar niet te gauw tegen vader en moeder zeggen, jullie moeten altijd weten waar ik heen ga. Dat is toch een zaak van vertrouwen, van zorg, van liefde. En denk er ook eens over na, als je soms veel later thuis komt dan vader en moeder willen. Of misschien ouder geworden, ook wel eens opzettelijk heel laat thuis komt. Diep in de nacht. En je vader en moeder kunnen niet slapen omdat hun hart klopt van bezorgdheid. Denk er dan eens over. Wat je tegenover hen doet. Nee, de Heere Jezus bedoelt niet. Wat zijt ge bezorgd? Dat die zorg van Maria en Jozef op zich verkeerd was. Maar weet u, met hun zoeken zijn ze toch zo verkeerd bezig geweest. Ze verstaan niet wie hij is. Ze verstaan niet wat zijn voornaamste taak is. Het staat er met nadruk in het 50ste vers dat ze het woord niet verstonden wat hij sprak. Namelijk dat hij moest zijn in de dingen zijns vaders. En dat terwijl en Jozef en Maria een engelenboodschap gehad hebben jaren geleden over dit kind. 12 jaar geleden is Jozef vermaand dat dit kind de heilige Gods is, dat het de zoon van God is. 12 jaar geleden ruim is Maria erop gewezen, dit kind is de heilige Israëls, de zoon van de levende God. Maar toch, ook al was dat als een wonder toen op hun afgekomen, ze begrepen, ze verstonden er nog niet zoveel van. En ze zijn met hun ongedurig en bezorgde zoeken bezig geweest om Jezus Christus te zoeken als was het een gewoon kind. Ze hebben totaal geen oog gehad in hun bezorgdheid over wie hij was en wat zijn opdracht was. Dat is het waarom Jezus hen bestraft. Weet ge niet dat ik een opdracht heb van mijn vader? En dat dat het is waar ik me in de eerste plaats mee bezig moest houden. Waarom zoekt ge me op plaatsen waar ik niet ben? Ge zoudt me moeten zoeken in de dingen van mijn vader. Waarom hebt ge 3 dagen lang rondgelopen en me gezocht op allerlei plaatsen? Waarom zoekt ge me niet waar ik te vinden ben in de dingen van mijn vader? Kijk, en als u zo het woord van de Heere Jezus leest, dan gaan ineens allerlei dingen duidelijk worden. Dan wordt misschien ook duidelijk welke bijzondere geestelijke les er in deze woorden ligt opgesloten. Want Jozef en Maria, beide mensen die de Heere vrezen, ze zochten Jezus, maar op zo'n menselijke, vleeselijke manier. Ze zochten hem niet waar hij alleen maar te vinden was. En is dat nog niet zo in het leven van mensen die de Heere vrezen? U die de Heere Jezus Christus kennen mag als uw borg en zaligmaker. Maar het is donker geworden in uw leven. U bent het zicht op de Heere Jezus Christus kwijtgeraakt. En u zegt u, ik zoek hem, maar ach, waar kan ik hem vinden? Of een ander zit hier in zijn bank en is met zichzelf in de knoop geraakt. Hij is zondaar voor God geworden. Hij is vastgelopen met zichzelf. En de brandende vraag op de bodem van zijn ziel is, hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe kan die schuld worden uitgewist? En dan hoort u van de Heere Jezus als de borg en de zaligmaker, als de enige die kan redden. En u gaat hem zoeken. Maar de bange vraag van uw leven wordt, en waar kan ik hem nu vinden? Kijk, in zulke omstandigheden, gemeente, kunnen zoekende zondaars, kunnen tobbende mensen die de Heere vrezen, zo lijken op Jozef en op Maria. Ze zoeken Jezus zeker. En laten we er dan van uitgaan dat ze de Heere Jezus zoeken vanuit een oprecht verlangen en met een oprecht hart. Maar ze zoeken hem zo hier en zo daar. Wij kunnen Jezus wel zoeken, maar waar zoeken we hem? We kunnen hem zoeken in onze eigen gevoelens. We kunnen hem zoeken in onze eigen bevindingen. We kunnen hem zoeken in de woorden van mensen voor wie we veel respect hebben. Maar daar is hij niet te vinden. Weet u waar hij alleen te vinden is? Hij zegt het zelf in dit kostbare woord. En ik kan daar vanmorgen niet te veel over zeggen, maar u moet het zo voor uzelf maar eens verder overwegen en erover mediteren. Hij is in de dingen van zijn Vader. Waar vindt u Jezus? U vindt Jezus waar hij is. En hij is in de dingen van zijn Vader. U zegt, wat betekent dat? Ik begrijp dat niet. Wel, dat betekent dit, heel eenvoudig. Dat de Heere Jezus, toen hij op aarde kwam, altijd bezig geweest is met de dingen van zijn Vader. En dat hij zelfs als 12-jarige zoon van de wet bezig was met de dingen van zijn Vader. En waar was hij dus? Wel, in het huis van zijn Vader, in de tempel. En waar was hij mee bezig? Met het woord van zijn Vader. Want hij sprak met die schriftgeleerden over de Bijbel. Waar kunt u Jezus vinden? Rondom het woord. Onder het woord. Het woord verklaard en toegepast door de Heilige Geest. O, zoek hem waar hij zich laat vinden. Dat is in het woord. Want naar de opdracht van de Vader wil Jezus Christus door zijn woord wonen en werken in de levens van zondaren. En als u hem mist, nadat u hem hebt leren kennen, o, zoek hem in zijn woord, smekend of hij zich door woord en geest wil openbaren, want daar is hij te vinden. En als u hem mist, omdat u met uzelf bent vastgelopen, zoek hem in zijn eigen inzettingen, dat is in zijn heilig woord, biddend onder de prediking, of God door woord en geest Christus wil bekendmaken. Want het is in de dingen van zijn Vader dat Jezus zich laat vinden. Daar is nog iets wat in die woorden zit. Als Jezus zegt, ik ben alleen te vinden in de dingen van mijn Vader, dan laat hij aan Maria en Jozef weten dat dat dus het voornaamste is in zijn leven. En daarin is het kind Jezus een voorbeeld voor ons en voor onze kinderen. Want het is duidelijk, we komen daar zo nog even op, dat deze woorden niet uitgelegd mogen worden als een bitter, opstandig woord tegen vader en moeder, want Jezus was zijn vader en moeder gehoorzaam en onderdanig, zo staat er. Maar het is wel zo dat in deze aangrijpende woorden de ouders er door hun kind aan herinnerd worden wat het voornaamste is. Het voornaamste is niet om jachtig terug te gaan naar Nazareth en het werk weer aan te vatten, Jozef, Maria. Het voornaamste is de dingen van mijn Vader. Of zoals de tekst ook vertaald zou kunnen worden, het huis van mijn Vader. Hier laat de Heere Jezus aan zijn ouders naar het vlees, althans wat Maria betreft. Jozef was de ouder naar de wet. Laat hij weten dat één ding nodig is. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Hier herinnert een kind de ouders aan het allervoornaamste. Ouders die vanmorgen hier aanwezig bent in de kerk, vaders, moeders, de doopouders van vanmorgen, maar ook u allen die kinderen mag hebben. Laat u vanmorgen door het kind met een hoofdletter erop wijzen wat het voornaamste is. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Brengen we dat onze kinderen met alle gebreken misschien bij. De waarde van het dienen van God. De hoogachting voor de dienst van de Heere. En voor het huis van de Heere. Voor het huis van de Vader. Of spreken we over de kerk en over de kerkdienst en over de prediking en over de avondmaalsviering alleen maar in kritische zin? Dan kunt u voor uw kinderen heel wat afbreken. U kunt zelfs de kinderlijke belangstelling en de kinderlijke betrokkenheid op de dienst des Heren in de kiem smoren. Ja, maar u zegt, als God ze bekeert, dan is dat een onwederstandelijk werk, zeker. Maar u kunt met een verkeerd spreken over God en zijn dienst, over het huis van de Heren en over de inzettingen van de Heren veel bederven. Prijst u de dienst van de Heren aan. Spreekt u met echte Bijbelse eerbied over de dingen des Heren. En vooral, gaat het u er daarom in om uw kinderen te wijzen op dat grote, zoekt eerst het koninkrijk van God en stempelt dat ook uw opvoeding? We leven natuurlijk in een tijd waarin alles meer en meer geprogrammeerd wordt. Waarin de studie van onze kinderen geprogrammeerd wordt, moet binnen zoveel jaar. Waarin alles in vakjes gezet wordt. En wanneer het leven steeds meer een keurslijf wordt, naar het zich laat aanzien. En bovendien leven we in een tijd waarin alles snel moet. Wat vandaag gedaan wordt, moet eigenlijk een week geleden al gebeurd moeten zijn. Een van de grote verzoekingen van de vorst der duisternis met betrekking tot de opvoeding is daarom, gemeente, dat we bij onze kinderen en bij de opleidingen en opvoeding van onze kinderen de voorrang geven aan huiswerk maken, aan dit doen, dat doen, dat doen. En u begrijpt me, dat is allemaal hard nodig. Maar wat voor tijd blijft er over voor het zoekt eerst het koninkrijk Gods? Mijn jonge meisje in de kerk, bezig voor een examen, zegen als het goed gaat. Maar je bent 18 jaar. En je bent nog onbekeerd. Of je bent 11 jaar. En je bent nog onbekeerd. De dingen van God. Eerst het koninkrijk van God. Het ene nodige. Voelen we het wegen op onze harten, jonge mensen? Is het bij een jongen of bij een meisje wel eens zo dat vanuit een verlangen vanuit de bodem van je hartje het zegt: leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Zo was het bij de Heere Jezus. En u zegt, ja, maar geen kind kan zijn zoals de Heere Jezus, zeker. Deze woorden hebben een unieke, een hoog verheven betekenis. Maar hij is hierin wel tot voorbeeld. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Want echt, je kan nog zo aan je toekomst bouwen. Maar de hoogste titels en de diepste wetenschap en de prachtigste baan, zodat je baan je hobby is en je hobby je baan, het meeste geluk, het heeft niets te betekenen. Het is hol en leeg als God er niet in is. Als de bekering gemist wordt. Als de dingen des Heren gemist worden. En laat het daarom vanuit het woord op je hart gelegd mogen worden. En ook op de harten van je vader en van je moeder. Zoek toch eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dat ik de eerste tafel van de wet moest vervullen? Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. En dan ook het tweede. Nee, vader en moeder Maria en Jozef begrijpen de Heere Jezus niet. En als er daarom één was die recht had, goddelijk recht had om boos te worden op zijn vader en moeder, omdat zijn vader en moeder hem niet begrepen, dan was het Heere Jezus hier. Maar hoewel ze het niet begrijpen, de Heere Jezus schikt zich onder een niet begrijpende zondige vader. En onder een niet begrijpende zondige moeder. En hij gaat uit het huis van zijn vader met een hoofdletter. Naar het Galilea der heidenen dat vervloekt was. En hij was hun onderdanig. En Maria, al begrijpt ze het niet, ze bewaart toch al die woorden. Dat is het wonderlijke bij Maria niet. Maria was een mens van gelijke bewegingen als u en ik. Dat was gewoon een zondig mensenkind. Een vrouw die genade kende, dat zeker. En die bijzonder begenadigd was onder de vrouwen. Daarin willen we haar eren. Maar toch ook een zondig mensenkind. Maar weet u wat die vrezen van de Heere in het leven van Maria nu altijd uitwerkte? Dat ook al is ze verkeerd, en dat is ze soms. En dat ook al verstaat ze het niet, ze bewaart de woorden totdat God licht over die dingen zal gaan geven. Maria heeft ondanks haar onbegrip en blindheid toch een hart wat ontvankelijk is voor de woorden van God. Haar hart is als een schatkamer waarin ze de onbegrepen en onopgeloste woorden van God bewaart. Zijn er ook zulke moeders en zulke vaders in ons midden? Die een hart hebben wat de dingen die ze niet verstaan en waar ze geen weg mee weten, toch in het hart bewaren. En voor de Heere neerleggen. Jozef en Maria, zo gingen ze met hun kind naar Nazareth. En hij was hun onderdanig. Dat is ook zo'n voorbeeld wat de Heere Jezus hier laat zien. Het wordt nog wel eens gezegd: mijn vader en mijn moeder begrijpen me niet. Nou, dat zal best wel eens gebeuren. Want je vader en je moeder zijn zwakke en zondige mensen. Maar het zal ook wel eens gebeuren dat kinderen al te snel zeggen: mijn vader en mijn moeder begrijpen me niet. Ze staan buiten de tijd, ze weten niet wat er vandaag te koop is en ze zijn overal op tegen. Nou, dat is dan toch wel overdreven, niet? Maar gesteld nu is echt dat vader of moeder je niet begrijpt. Wat zeg je dan? Net als de Heere Jezus. En hij was hun onderdanig. Nee, dat betekent niet dat hij niets tegen zijn vader en moeder zei. Hij heeft heus wel gezegd wat het voornaamste in zijn leven was. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Maar hij werd niet bitter. Hij boog. Ook een voorbeeld voor kinderen. Ook om een weg te gaan die voor de Heere Jezus tegen vlees en bloed ging. Want het leefde in zijn hart. Hoe branden mijn genegenheden om in het huis des vaders en in de dingen des vaders te zijn. Maar hij moest gehoorzaam aan het gebod en gehoorzaam aan zijn vader en moeder naar dat verachte Galilea der heidenen. En zo laat de Heere Jezus zien: Eén ding is het voornaamste, God te kennen, de vrezen des Heren te kennen. Maar het is ook voornaam: gij zult uw ouders nederig eren. En zo, gemeente, is Jezus voorbeeld. Ook opdat wij onze ouders gehoorzaam zouden zijn. En hierin is hij niet alleen voorbeeld. Maar, en dat moet ik tenslotte toch ook met enige nadruk zeggen, ook borg. Want als Jezus eerst het koninkrijk van God zoekt in zijn jeugd, en als hij ook zijn ouders gehoorzaam is, Al gaat dat tegen zijn eigen gedachten in. Hij was hen onderdanig. Dan heeft hij heel de wet vervuld. Daar begint hij hier al mee. Hij vervult de eerste tafel van de wet door God te eren boven alles. En hij vervult de tweede tafel van de wet door zijn ouders gehoorzaam te zijn. En zo is hij het die heel de wet vervuld heeft. En als u die al heel wat ouder bent dan terugdenkt aan uw jeugd en aan de jaren waarin u heel erg jong was, dan komt het misschien wel eens naar boven, zoals we dat samen vaak zingen uit Psalm 25. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Die zonde van de jeugd. Dat we zo opstandig waren. Of zo eigengerechtigd en eigengereid waren. Dat we niet eerst het koninkrijk van God zochten. En dat we ook niet altijd gehoorzaam waren aan onze ouders, de zonde van de jeugd. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Toe, ouderen, jongeren, zeggen we dat wel eens tegen de Heere. Heere, de zonde van mijn jeugd. Ik denk dan wel hoe verschillend onze jeugd ook geweest is. Allemaal wel het een en ander hebben tegen God en tegenover onze ouders. Sla de zonde nimmer ga. Maar nu is Jezus gekomen en nu is hij kind geweest. En nu heeft hij de zonde van de jeugd van heel zijn kerk bedekt. Door God te eren boven alles en door aan zijn ouders gehoorzaam te zijn. O, wat hebben we hem nodig wanneer onze zonden opengaan. En wanneer wij daaraan ontdekt worden. Sla de zonde nimmer ga. En hoe was dat mogelijk? Dat Jezus het woord van God hield en de wet van God volvoerde. En de zonde van de jeugd kon bedekken. Wel omdat hij als de 12-jarige al liet zien aan zijn ouders en aan de omstanders dat hij een taak te volvoeren had. Dat hij moest zijn, onderstreept dat in gedachten, in de dingen van zijn vader. Dat hij een werk moest volvoeren wat de vader hem opgelegd had. En wat zou dat werk betekenen? Wel dat hij straks voor de zonde, ook voor de zonde van ouders en kinderen, ook voor de zonde van de jeugd van de zijne, aan het kruis zou moeten sterven. En daar zou straks een moeder staan aan de voet van dat kruis, Maria, die nu dingen begon te verstaan die ze al die jaren in haar hart bewaard had. Een zwaard ging door haar ziel. En zelfs aan het kruis was Jezus de gehoorzame zoon van zijn moeder. Want hij droeg zijn liefste discipel op. Om voor zijn moeder te zorgen als hij er niet meer zou zijn. Hij was gehoorzaam. Tot in de dood. Opdat hij aan arme, zondige, schuldige mensenkinderen. Ouders. Of jongeren, het zou leren dat er bij hem vergeving is voor alle zonden. En dat door zijn kracht het leven vernieuwd kan worden in een wandel in de vreze Gods. Ouders, kinderen, u allen. Zoeken we daar het heil, bij hem. Zoeken we hier de kracht. Of leven we nog voor eigen rekening en steunen we nog op de inzichten van ons eigen verstand? Ach, wat zijn we dwaas. Wat zijn we blind. Wat zijn we verloren. Maar God komt met zijn woord tot ons. Met zijn verbond tot ons. En hij zegt het vanmorgen tot ouders, tot kinderen, tot u en tot mij. Zoek toch eerst de dingen des vaders. Het koninkrijk van God. Want er is heil in Jezus bloed, in zijn gehoorzaamheid, hoe jong u ook bent, of hoe oud u ook bent. Er is heil bij hem die de wet vervuld heeft tot in de dood toe. Hem te kennen, hem te vinden, hem te dienen, is het leven. En hij zegt het, als de grote hoge priester, die ook voorbeeld wil zijn, komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Aan het einde van deze dienst, heren, past het uw naam ootmoedig te erkennen. We hebben maar iets kunnen zeggen van deze diepe woorden, maar wil u het naprediken en geef dat we het verder mogen overwegen en overdenken. En dat het hart van de boodschap om u te zoeken, dat bovenal in ons leven door mag klinken. Maar ook dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En dat we onze ouders gehoorzaam zijn. Heren, dat kan alleen door u, maar wil u het ook doen. Ga met ons nu elkaar verlaten. Breng ons vanavond weer bijeen. Geef dat wanneer we ook dan uw woord hopen te openen, dat het woord ook open mag gaan. En dat dan het evangelie van vrije genade door mag klinken tot in de bodem van ons hart. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.